Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Jagersvereniging. Over hoe we plotseling de jacht op het haas en het konijn dreigen kwijt te raken en wat daar mis mee is.
Ik voorspel je dat op het moment dat haas en konijn van de wildlijst afgaan, dat het alleen maar bergafwaarts gaat met de stand van hazen en konijnen in Nederland. Want dan hebben de jagers ook geen zorgplicht meer, geen plicht meer om te streven naar een redelijke wildstand.
Opeens was er in de Kamer een meerderheid om de jacht op het konijn en het haas te verbieden. Beide soorten gaan, als het aan de Kamer ligt, van de lijst van vrij bejaagbare diersoorten. En dat komt doordat ze sinds vorig jaar op de rode lijst van bedreigde zoogdiersoorten staan. Ik ben Roelof Hemmen en ik praat erover met Laurens Hoedemaker en Jeroen Vorstman, respectievelijk directeur en ecoloog bij de KNJV. Fijn dat we hier zitten.
Welkom.
De Kamer heeft gesproken, Laurens. Dan zou je kunnen denken, de jacht op haas en konijn is voorbij.
Ja, maar dat is helemaal niet het geval. De Kamer heeft een mening en een kleine meerderheid van de Kamer heeft een mening en die vinden dat haas en konijn van de wildlijst af moeten. Maar dat wil nog lang niet zeggen dat dat ook echt gaat gebeuren. De minister moet daar een besluit over nemen en ik verwacht niet dat ze dat gaat doen.
Wat zie je verder gebeuren? Hoe gaat dit verder?
Nou, hoe gaat dit verder? Als haas en konijn van de wildlijst af moeten, dan moet de minister van Landbouw daarvoor de wet wijzigen. Want het staat echt in de wet. Niet eens in het besluit of de regeling erbij, in de wet. Daar zal een proces in de Tweede Kamer voor nodig zijn. Vervolgens een proces in de Eerste Kamer. De verkiezingen staan bijna voor de deur. De minister is onderdeel van een demissionair kabinet. Dit gaat allemaal niet gebeuren. Dat verwacht ik echt niet.
Nooit.
Voorlopig niet.
En wat dan, als het wel zou gebeuren?
Dat zou mij hooglijk verbazen. En dat betekent dan dat de jagersvereniging rechtszaken gaat aanspannen tegen de staat der Nederlanden. Want dat mag niet.
Oké, maar er is nog heel veel nodig voordat het zover is.
Ja hoor.
Oké, nou laten we eens even gaan kijken. Er gebeurde opeens iets heel merkwaardigs. D66 schaarde zich opeens achter het plan van de Partij voor de Dieren. Dat was onverwacht. Maar daar hebben we de KNJV voor, om op dat soort dingen te letten.
Jazeker.
Heeft de vereniging zitten slapen?
Zeker niet. Weet je kan altijd verwachten en je zal altijd moeten verwachten dat de Partij voor de Dieren probeert om op welk moment dan ook de jacht in te perken of de jacht af te schaffen. En tijdens het stikstofdebat, notabene, probeerden ze ook al een keer om haas en konijn van de wildlijst af te krijgen. Ja. Nou, nu zijn ze een paar maanden verder. Nu hebben ze het weer geprobeerd. En nu hebben ze een meerderheid, want D66 heeft een draai gemaakt.
Waarom?
Omdat het bijna verkiezingen is. Dit is gewoon pure campagnetaal. En het domme is dat D66 daarmee ingaat tegen de mening van zijn eigen achterban. Dus de Kamerleden van D66 vergissen zich in wat hun eigen achterban wil en denken dat ze zichzelf hiermee populair kunnen maken.
Er is wel wat aan de hand, Jeroen. Want de Kamer baseert zich op het feit dat het haas en het konijn op de rode lijst staan. Ja. Dat is zorgwekkend. Dat zijn dieren die bedreigd worden met uitsterven. De vraag is nu alleen, is het terecht? Wat denk jij?
Niet terecht, maar even ter correctie. De rode lijst is niet een lijst met soorten die dreigen uit te sterven. Er zijn ook soorten op die gevoelig zijn. En waar wat mee aan de hand kan zijn. Maar niet per definitie dreigen uit te sterven.
Okay.
Dat heeft de minister ook direct gezegd na de publicatie van de rode lijst. De haas en konijn kunnen gewoon bejaagbaar zijn. Want ze zijn nog algemeen, komen verspreid door heel het land voor. Ze zijn gevoelig omdat ze kijken naar het uitgangsjaar. Dat is 1950. En onze vraag is daarbij, is dat realistisch?
Dus waar we mee te maken hebben is een telling uit 1950.
Dat is het basisjaar.
Dat is het uitgangspunt. En toen is er opnieuw geteld. En wat bleek toen?
Dat het haas en het konijn achteruit gegaan zijn.
Oké, wat zijn de getallen die erbij hoort? Ken je die?
Nee, want in 1950 zijn geen tellingen van bekend. Dat geeft het basisrapport ook zelf geen antwoord op.
Maar wij stellen net vast dat het uitgangspunt 1950 is.
Dat stelt onze overheid vast.
Maar er zijn geen getallen uit 1950?
Nee, er zijn aannames.
Aannames, oké. Maar er zijn wel getallen uit onze tijd.
Ja, zeker. Zowel vanuit ons, vanuit onze tellingen door jagers. Maar ook vanuit het meetnetwerk dagactieve zoogdieren, wat de zoogdiervereniging telt. En daaruit blijkt de afgelopen 20 jaar het haas en konijn niet achteruit gaan.
Dus wat is hier dan aan de hand?
Het uitgangsjaar is een vergelijkbaar jaar 1950 met 10 miljoen mensen, met een hele andere landbouw, met andere natuurgebieden. Vergelijken ze met 2021 of 2020 in dit geval.
Ja.
En dat is niet realistisch.
Oké, dus jij zegt eigenlijk beide soorten staan er goed voor?
Het haas staat er zeker goed voor. Dat wordt ook ondersteund door de zoogdiervereniging met hun eigen telgegevens. Bij het konijn zien we wel een plaatselijke achteruitgang.
Hoe komt dat?
Een aantal virusziektes die de konijnen parten spelen. En daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de genetische diversiteit bij konijnen. Of daar iets misschien aan de hand is.
Wat dan? Wat zou daar in teelt?
Ja, een smalle genetische basis. Ja.
Oké, dus het konijn is in zorgelijke toestand in ons land?
Niet in zorgelijke toestand, maar we zien ook uit onze gegevens dat die de afgelopen jaren naar beneden gaat. Ja. Maar nog steeds algemeen voorkomt, wijdverspreid is. Maar je ziet wel een trend die iets dalend is.
Ja. In feite ziet elke jager dat natuurlijk, net zo goed als. Maar sommige jagers zien geen hazen, andere jagers zien heel veel hazen.
Ja, maar dat geldt voor
eigenlijk. Was dat altijd al zo?
Het verschilt wel per gebied, maar ook de tijd wanneer je kijkt of telt.
Maar wij maken ons ook zorgen over hazen doordat ze opgevroten worden door bijvoorbeeld de vos of vogels. We zien dat de boeren soms tot in de sloot maaien. Dat is ook niet zo gunstig voor het haas.
Nee, zeker
niet. En toch zeg jij, die haas die doet het best goed.
Ondanks dat doet de haas het nog steeds buitengewoon goed. Ja.
En wat zijn de effecten van de jacht op beide soorten?
Het effect van jacht is eigenlijk heel minimaal. Eigenlijk oogst je alleen maar het oogstbare gedeelte. En mocht er een plek zijn met weinig hazen, zal ook weinig of minder geoogst worden. Maar je ziet juist die intensiteit van de landbouw toenemen, dat daar hazen problemen mee kunnen krijgen. Maar ondanks dat is de stand nog steeds gewoon hartstikke goed.
Dat is eigenlijk ook wat de zoogdiervereniging zegt. Hè? Dat de jacht geen effect op de populatietrends heeft.
Precies,
in elk geval van het haas, zeggen ze.
Ja, ja.
Maar waarom gebruikt de Kamer dan wel dat argument van de jacht, namelijk om het te verbieden?
Ja, dat is eigenlijk misbruik van de positie op de rode lijst. Het klinkt heel makkelijk, een dier op de rode lijst, die is per definitie bedreigd. Dus daar moet de jacht op verboden worden. Maar de werkelijkheid is dus anders.
Stel je voor dat het, Laurens, dat we niet meer zouden kunnen jagen op konijn en haas. Wat zou dat betekenen? Stel je even voor, jij acht het een onwaarschijnlijk scenario, maar stel je voor, het gaat toch gebeuren. Wat zouden daarvan de gevolgen zijn?
Ik voorzie dat er nu al best veel jagers zijn die dan geen jachtveld meer zullen pachten. Die dat jachtveld waar haas en konijn toch het standwild is. Het wild waar ze van oorsprong hun jachtveld voor pachten. Dat er best veel jagers zullen zijn die zeggen, nou ja, als ik die ook niet meer mag bejagen, dan hoeft het voor mij allemaal niet meer. Ik voorspel je dat op het moment dat hazen en konijn van de wildlijst afgaan, dat het alleen maar bergafwaarts gaat met de stand van hazen en konijnen in Nederland. Want dan hebben de jagers ook geen zorgplicht meer. Hè, geen plicht meer om te streven naar een redelijke wildstand. Kijk maar naar de patrijs. De jacht werd daarop gesloten jaren geleden, terwijl die nog wel op de wildlijst stond. Hè. En dat is heel goed, want op de wildlijst staan betekent nog niet meteen dat ze ook bejaagd moeten kunnen worden. Betekent wel dat de jager er een zorgplicht voor heeft. Op het moment dat de patrijs van de wildlijst afging, ja, er is helemaal niemand die zich daar dan nog zorgen over maakt. Een paar geïsoleerde patrijzenprojecten waar ontzettend veel Europese euro's in moeten. En verder eigenlijk niet. Dus ik voorspel je dat haas en konijn van de wildlijst afhalen hele slechte gevolgen voor haas en konijn gaat hebben. Ik voorspel je ook dat betekent dat er best veel jagers zullen zijn die zeggen, voor mij hoeft het niet meer.
Maar misschien in beheer- en schadebestrijding zouden er dan nog wel mogelijkheden kunnen zijn.
Jazeker, maar ja, zie dan maar genoeg jagers te vinden die dat beheer- en schadebestrijding willen doen. En misschien krijgen we dan wel, als alleen nog maar beheer- en schadebestrijding de taak van de jager is. Nou ja, dan voorzie ik wel dat de stroom euro's zich omkeert. Weet je? Dan moeten de boeren de jagers maar gaan betalen om ganzen te schieten. Dan moet Schiphol de jagers maar gaan betalen om ganzen te schieten.
En je zou ook kunnen zeggen, als de jacht op het konijn en het haas niet meer mogelijk is, waarom zou je dan bijvoorbeeld vossen schieten?
Ja, dat kan. Tegelijkertijd denk ik ook dat jagers nog steeds vinden dat er een mooie en gevarieerde wildstand in hun veld moet zijn. Maar ja, als jagers op een gegeven moment niet meer het gevoel hebben dat het hun veld is, met hun wildstand, ja, dan zullen ze in die gebieden ook geen vossen meer schieten.
Het is wel weer misschien wel weer een stapje terug voor de reputatie van de jacht. Dat deze discussie nu weer oplaait en dat deze motie bovendien is aangenomen.
Hoe bedoel je?
Wat betekent het voor onze reputatie?
Nou, op zich niet zoveel. Het betekent dat we voortdurend onder vuur liggen van een club zoals de Partij voor de Dieren.
Nou ja, er wordt ons verweten dat we bijdragen aan het uitroeien van twee soorten. En houden jager tegen. Dat is natuurlijk de afdronk die mensen zouden kunnen hebben.
Ja, dat is wat men voortdurend voor het voetlicht probeert te brengen. En het is aan ons om te laten zien dat er helemaal geen sprake is van plat gezegd, het uitmoorden van hazen, konijnen of eenden. Dat het hartstikke goed gaat met de hazen in Nederland. Dat met name in de landbouwgebieden het heel goed gaat met de konijnen. Want ook dat zegt de zoogdiervereniging. Dat de wilde eend nog steeds de meest voorkomende wilde watervogel in Nederland is. En dat het daar hartstikke goed mee gaat. Maar dat moeten wij als jagers wel laten zien. En dat betekent dat we meer en duidelijker onze tellingen moeten laten zien. Dat we allemaal moeten tellen. Dat we liefst moeten tellen met mensen van buiten erbij. En dat we samen die gegevens voor het voetlicht moeten brengen. En ook samen met de zoogdiervereniging en samen met andere clubs moeten laten zien dat het gewoon heel goed gaat met die wildstand in Nederland.
Jeroen, is er ook niet iets geks aan de hand met de manier waarop geteld wordt? Ik begrijp dat vogelaars hazen en konijnen tellen.
Ja, klopt.
Terwijl ik denk, vogelaars kijken naar boven. Zijn misschien op tijdstippen dat hazen en konijnen niet zo actief zijn aan het tellen. Ik weet het niet, maar jij bent ecoloog. Dit is jouw vak. Is dat de beste manier om hazen en konijnen te tellen?
Nee, zeker niet. Nee. Ik ben zelf ook broedvogelteller. Dus ik weet hoe geteld wordt bij broedvogelinventarisaties. En er kan gevraagd worden of je ook dagactieve zoogdieren wil meetellen. Nou, dat gaat op twee punten gaat dat mis. In de eerste plaats zijn heel veel dagactieve zoogdieren niet meer dagactief. Heeft te maken met drukte in het veld, meer intensiteit in de landbouw. Dus hun bewegingen zijn meer schemering of nacht actief eigenlijk. Dat willen eigenlijk de drukte mijden. Nou, nu met COVID zie je het toch nog veel erger. Het is veel druk in de gebieden. Dus zie je eigenlijk hun gedrag past zich daarop aan. Dus dat je mist ze dus als je op overdag telt. En het tweede is dat als je broedvogels gaat tellen, let je op hele andere signalen. Let je op geluiden, op balstgedrag van vogels. Niet op een haas die in het leger ligt.
Nee.
En bovendien, die mis je ook gewoon.
Je kijkt de verkeerde kant op.
Je kijkt de verkeerde kant op, ja.
Dat is het eigenlijk.
Ja.
Dus wat zouden we moeten... Want dat betekent dus eigenlijk ook dat die cijfers die nu circuleren over de stand van haas en konijn en misschien ook wel andere wildsoorten, die zijn niet zo betrouwbaar, vermoed ik. Wat kunnen we daaraan doen?
Het lijkt ons al aan samenwerken. Als je kijkt naar het aantal tellers wat wij in potentie hebben. We hebben eigenlijk al onze leden zouden kunnen tellen. Allemaal opgeleid. Het zijn er ruim 20.000. Dat is een enorm potentieel wat het veld ingaat om te kunnen. En ook zelfs ook al telt. Dus daar zouden we denk ik elkaar kunnen vinden.
Maar wat gaat daar dan nu nog niet goed? Want we worden in feite gepasseerd.
Deels, ja. Ja, we leveren wel gegevens aan, maar het wordt aangegeven dat de gegevens die we aanleveren, dat die niet betrouwbaar zouden zijn of tot overschatting zouden leiden. Dat wordt letterlijk bij de zoogdieren.
Ja, je zou kunnen denken dat een jager heel veel, heel hoge getallen doorgeeft.
Ja,
want dan kan die lekker jagen. Dat zou dan het idee kunnen zijn.
Het tegenovergestelde blijkt het geval te zijn. Ja, we hebben een paar jaar geleden in Noord-Holland in één jaar, in één seizoen, een zomerganzentelling gedaan. Door de Solvon, de vogeltellers. En parallel eraan een zomergansentelling door de jagers. Door de wildbeheereenheden daar. Daar zat ongeveer 4% verschil tussen die tellingen. Waarbij de jagers 4% lager in totaal telden dan de Solvon-tellers. Dus de argumenten dat de tellingen van jagers niet betrouwbaar zouden zijn kul, zijn ook nergens op gebaseerd.
Nee.
Jeroen heeft het rapport uitgespit waaruit dat zou komen. Er is geen enkele onderbouwing voor het feit dat die tellingen van de jagers niet zouden kloppen. En terecht ook, want de provinciale overheden baseren hun beleid allemaal wel op die tellingen van de jagers. Alleen de Rijksoverheid, althans de zoogdiervereniging die voor de Rijksoverheid een rapport schrijft, die vindt die tellingen niet goed genoeg. Nou, daar zijn we op dit ogenblik hard aan het werken. En Jeroen is samen met Bij 12, het ambtelijk bureau van de provincies en ook de entiteit die de Nederlandse databank Flora en Fauna beheert, in gesprek om te zorgen dat al onze tellingen gewoon weer meegenomen worden, ook in die landelijke rapportages.
Oké, en waar hangt het vanaf of dat lukt, Jeroen?
Ik denk het telprotocol, dat moet gewoon kloppend zijn en betrouwbaar zijn. Nou, een van de belangrijkste is dat het natuurlijk gevalideerd kan worden. Nou, onze tellers zijn allemaal opgeleid. Als jager moet je opgeleid zijn, anders kan je geen jacht bedrijven. Dus we hebben gewoon betrouwbare tellers, dus daar ligt het sowieso niet aan. Het gaat alleen om of de manier waarop wij tellen of dat voldoende is. We tellen eigenlijk de voorjaarstelling, is één telling per jaar. We zijn in overleg met het NDFF om te kijken van voldoet
wat
de...
Wat is NDFF?
De Nationale Databank Flora en Fauna. Die beheert eigenlijk de gegevens van de telgegevens. Mm-hmm. Nou, we zijn met hun in overleg om te kijken om ons protocol tegen het licht te houden. Van voldoet die? En zo nee, moet die op punten aangepast worden.
Zouden we vaker moeten tellen eigenlijk?
Dat zou kunnen zijn dat we vaker moeten tellen, ja.
En op meer locaties misschien ook? Doen er wel genoeg jagers mee?
Ja, dat sowieso. Aantal locaties is ook, het is gewoon goed gedekt. En elke WBE moet tellen, elke wildbeereenheid. Dus dat is een landelijke dekking. Maar we tellen maar één keer per jaar, één voorjaarstelling. En dat kan misschien, en dat is ook natuurlijk, dan ben je heel erg afhankelijk van verstoringen. Stel je voor dat je gaat tellen en er is net iemand bezig met een houtwalletje afzetten met de kettingzaag. Dan zie je wild niet, dan tel je dus nul. En de vraag is of dat dan handig is.
Ja.
Dus de overschatting die ze aangeven, dat is niet het geval.
Oké, dus Laurens, wij worden hier eigenlijk als jagers aan alle kanten niet serieus genomen. Wat zegt het over de rol van jagers in het debat dat er op deze manier zo over ons heen gelopen wordt? Hoe kan dat?
Dat zegt in ieder geval dat we door sommigen voortdurend onder vuur liggen. Het zegt ook dat we de samenwerking met organisaties zoals Solvon en de Zoogdiervereniging verder moeten intensiveren en moeten verbeteren. En als je dan kijkt dat er een groot verschil nog zit tussen het brede maatschappelijk draagvlak voor jacht, wat blijkt uit onze onderzoeken naar de publieke opinie, en de meningen zoals die in de politiek nu nog zijn, ja, dan vertaalt dat grote maatschappelijke draagvlak zich nog niet in breed politiek draagvlak. En daar zit met name voor de jagersvereniging nog een behoorlijke klus om dat maatschappelijk draagvlak te vertalen naar het politiek draagvlak. Zal ik één concreet voorbeeld geven? Uit de onderzoeken naar de publieke opinie blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders is voor uitbreiding van de wildlijst. Niet voor inkrimping. Ze vinden dat de jager meer verantwoordelijkheid kan krijgen. Verantwoordelijkheid kan krijgen voor meer dan de 5 soorten die er nu op staan. Terwijl ze ook weten dat die verantwoordelijkheid ook betekent dat de jager ze mag bejagen voor benutting. Dan toch is een ruime meerderheid van de Nederlanders daarvoor. Ik geloof 56% van de Nederlanders. En als je kijkt naar de D66-kiezers is dat geloof ik 64% zelfs. Maar dat vertaalt zich niet in een politieke opvatting. Dat vertaalt zich niet in een meerderheid in de Tweede Kamer die zegt, we gaan helemaal niet die wildlijst inperken. Sterker nog, er zijn een aantal soorten die daar best aan toegevoegd zouden kunnen worden, want dat kunnen we de jager toevertrouwen. Daar hebben we nog echt een grote slag te slaan.
Die klus is niet meer voor jou, want jij gaat iets anders doen.
Ja.
Maar hoe doe je zoiets? Hoe breng je meer kennis bij een organisatie als Sovon, de Zoogdierenvereniging, het ministerie van NLV, waar de beslissingen worden genomen, de Tweede Kamer, die de basis van alles. Hoe doe je dat?
Ik denk dat een podcast als deze een heel goed begin is. Maar niet eens een begin. We zijn daar al lang mee bezig. Maar je moet met ze in gesprek blijven.
Maar is er weerstand? Is dat het?
Er zit in ieder geval bij een aantal clubs zit er georganiseerde weerstand. De Partij voor de Dieren zal nooit een grote voorstander worden van de jacht. Hoewel, als je dan kijkt naar de achterban van de Partij voor de Dieren, want ook dat hebben we uitgesplitst in ons onderzoek naar de publieke opinie. Nou, daar zitten nog best wel wat mensen die helemaal niet tegen de jacht zijn. Maar er zijn gewoon een aantal bewegingen, een aantal organisaties die falikant tegen de jacht blijven. Daar moet je je van bewust zijn. Als jagers, als jagersvereniging. En we moeten blijven vertellen, meer en vaker, hoe we jagen, waarom we jagen. En wat dat voor impact heeft op de natuur en op ons landschap. En dat een hele positieve en goede invloed is. En daar is de jagersvereniging een voortrekker in. Maar elke individuele jager is en blijft een ambassadeur voor de jacht in Nederland.
Dank jullie zeer.